Welkom bij Straatwijs. En de grote vraag is vandaag: waar zijn Marcel en Theo? In Den Haag.
Je hebt door straten, pleinen, wegen, maar ook raden, gaarden, horsten, parken, lanen en het hof van de Oranje Vorsten.
Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, dan moet ik bijna janken.
Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist de stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag?
Ja, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Misschien wel de hele provincie Zuid-Holland. Gaan we achterkomen. Mijn naam is Marcel Vrek en ik ben hier samen met mijn vriend Theo Bolleman.
Ha Marcel.
Dag Theo. En wij zijn hier te gast op het epicentrum van de provincie Zuid-Holland. In het provinciehuis bij de commissaris van de Koning, Jaap Smit.
Goedemorgen.
Ja. Dankjewel. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken.
Zeker.
We hebben het vaak over Den Haag. Maar eigenlijk is deze plek ook voor Den Haag heel erg belangrijk. En daarom gaan we u aan de tand voelen. Maar voordat we dat gaan doen, eerst eventjes mijn ervaringen en herinneringen aan deze toch wel, Theo, legendarische plek.
Absoluut.
Aan de rand van het Malieveld, waar zich ooit de Haagse dierentuin bevond met zijn apenkooien, resideert nu Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. En als zodanig opperpasser van deze mensentuin, het provinciehuis. Vaak worden huizen, kerken, theaters en andersoortige gebouwen genoemd naar de straat, laan of buurt waar ze zijn neergestreken. Hier is het omgekeerde geschied. Het Zuid-Hollandplein en de Zuid-Hollandlaan zijn genoemd naar het gebouw van waaruit genoemde provincie bestuurd wordt. Want wij zijn in Den Haag al veel, maar ook nog eens provinciehoofdstad. En dan hebben we het niet over een misse provincie. Zuid-Holland, bijna 4 miljoen inwoners. Op 3400 vierkante kilometer, dat is bijna 1200 personen per vierkante kilometer. En ik zal eraan leiden dat er op dit moment nog eentje bij komt. Dat zal best wel goed kunnen. En behalve een toeristische magneet is Zuid-Holland ook een trekpleister voor demonstrerende groeperingen in het ganse land, uit het ganse land, die soms ook nog blijven plakken. Hier verderop, we kunnen de plek zien zo ongeveer. Wij wonen op gewilde grond. Ik neem jullie mee naar het Westduinpark. Die naam zegt eigenlijk alles al. Natuur in Zuid-Holland is een park. Behalve dan de zee, tot voor kort. Dat is nu een windpark. De laatste wildernis is getemd. Omgekat tot een duurzaam ogend voertuig voor onze consumptie- en expansiedrift. Toch neem ik jullie mee naar de Vulkaan. Daar kan je op dansen. En misschien doen we dat ook wel. Maar het is allereerst een uitzicht- en vogeltelpunt op een van de hoogste duintoppen. Vandaar kan je een belangrijk deel van de provincie Zuid-Holland overzien. Onze eigen prachtige stad Den Haag. Aan de einder het scherpe silhouet van Rotterdam. In het zuiden doemt de Botlek op. En het Westland, waar geen stukje bodem ongerept meer is. In het noorden de duinen en de bossen van Wassenaar, waar het groot kapitaal omheinde en exclusieve luxe en rust heeft gekocht. Met de zee in de rug vliegen we over Den Haag naar het oosten. Over de opeenstapelingen van menselijke activiteit, wegen, spoorlijnen, Finex-wijken, distributiedozen, industrieterreinen, halfvoltooide nieuwbouw in het drassige groene asfalt. Je zou bijna zeggen een parkeerplaats en een vuilnisbelt. In één, pas voorbij Gouda en Reewijkse plassen, zie je de eerste koe. Dan is de provincie alweer bijna op. En daartussen door kriebelen elke dag minstens 4 miljoen mensen. Dit is geen provincie, dit is een puzzel, leefde Escher nog maar. Een puzzel waar elke dag meer stukjes bij komen, terwijl de omtrek hetzelfde blijft. Maar wat ziet het er vredig uit vanuit de lucht? Wat oogt het ingenieus? Die wegen, die wateren, die spoorlijnen die elkaar de hand reiken. De huizen en gebouwen die zich naar elkaar toe eten. Wat een werkstuk, wat een kunstwerk. Hier is niet alleen flink geschept, hier is ook geschapen. Daarover zwaait Jaap Smit, theoloog van huis uit, de scepter. Een kalme, bedachtzame man met afstand en visie. Dus vragen wij hem hier in het provinciehuis: hoe moet het verder met Zuid-Holland? En ook, hoe moet het verder met Den Haag? En tenslotte ook, hoe moet het verder met zijn eigen CDA? Het woord is aan Jaap Smit. Ja, dat zijn nogal vragen.
Ja, en daar moet je allemaal antwoorden op.
Daar moeten allemaal antwoorden op. Okay. Maar Voordat we dat gaan doen, moeten wij altijd eerst nog even een andere kwestie aan de orde stellen. Mensen die hier in deze stad wonen, die hebben eigenlijk altijd iets met elkaar gemeen. Of die hier werken, vaak ook. Ze zijn Hagenaar of ze zijn Hagenees. De definitie, Theo, is...
De oude definitie was Hagenaar van het Zand en Hagenees van het Veen. Maar voor dit programma...
Is het zo, als je hier geboren bent, dan ben je een Hagenees... En mag je hier wonen? Of ja. Misschien een beetje werken in dit geval?
Ja, dat is nog, daar zijn we wel nieuwsgierig
naar. Ja, dan ben je een Hagenaar. Ja. Of je bent geen van beiden. Dat zou in dit geval
ja, dat zou nog kunnen.
Nou, dus de definitie van Hagenaar verbreedt tot die hier mag werken, dan klopt het, dan ben ik een Hagenaar.
Ja.
Maar ik woon hier niet.
Nee, ik begrijp dat u in Oegstgeest woont.
Ja.
Nou ja, dat is in de buurt.
Ja,
ja, ik zeg altijd, ik ben een Leienaar. Maar dat,
oh, Leienaar.
Ja, maar dat ben ik ook niet van origine. Laat ik zeggen, misschien ben ik wel een zwerver. Dat mijn vader was beroepsmilitair, beroepsofficier. Dus ik ben geboren in het harde. Mm. En toen ik 3 jaar was, ben ik verhuisd naar Meppel. Toen werkte mijn vader in Havelte. En toen werd hij overgeplaatst naar Den Haag. Toen zijn we van Meppel naar Leiderdorp verhuisd. Daar heb ik mijn middelbare schooltijd gewoond. Toen verhuisde mijn gezin, waar ik uitkom, weer verder naar Brabant. Omdat mijn vader weer werd overgeplaatst. En ben ik in Leiden gebleven. En ben ik daar gaan studeren. En aan het eind van mijn studie ben ik verhuisd naar eerst naar Bloemendaal, waar mijn vrouw woonde. En later naar Ellekom en de Steeg, waar ik 4 jaar gewoond en gewerkt heb als dominee. En daarna 4 jaar naar Duitsland, waar ik legerpredikant ben geweest in de tijd van de Koude Oorlog. En daarna kwam ik in het chique Heemstede. En daar heb ik 22 jaar gewoond. En toen ik commissaris werd van Zuid-Holland, dan moet je wonen in de provincie waar je... commissaris bent, wat ik ook logisch vind.
Dus toen ging je terug naar Oegstgeest om deze grap maar dan toch maar even te maken. Ja, ja dat, nou, dan heeft u wel een hoop provincies leren kennen. Is daar ook de liefde voor de provincie ontstaan? Als je in op zoveel verschillende plekken...
Ik heb in ieder geval veel van Nederland gezien en veel van de samenleving gezien. Ik heb nou niet dat sinds ik kan praten, dat ik dacht ik word commissaris van de Koning in Zuid-Holland.
Zouden die mensen er zijn eigenlijk?
Nou, als ik zeg wel eens
collega's gescheen. Misschien?
Nee, maar ik heb natuurlijk heel veel te maken met selectieprocedures voor burgemeesters. En ik word altijd een beetje op mijn hoede als iemand komt van ik wil alleen maar in 1 plaats burgemeester worden. En dat weet ik al sinds mijn hele leven.
Nou, en dat is dan Amsterdam of zo? Nee, dat kan niet.
Ja, maar een beetje nuancering. Ja. Laat ik zeggen... Ik heb meer altijd gedacht op iemand, ik wil graag burgemeester worden of commissaris. En het zou heel goed op deze plek kunnen zijn.
Maar u heeft theologie gestudeerd. U bent dominee
van origine.
Feiten. En wat ik begrijp ook nog regelmatig prekend.
Ja.
Hoe vaak is dat?
Dat is denk ik 1 keer of 6, 7 per jaar. Op een paar plekken waar ik elk jaar word uitgenodigd of nog eens een keer een nieuwe plek erbij. Ik beperk dat omdat ik het hartstikke druk heb, maar ik ben het wel blijven doen sinds ik in 1997 uit het ambt stapte. Toen heb ik de rechten als van een emeritus aangevraagd, alsof ik gepensioneerd ben. Ik was toen 40. En ik ben dat blijven doen, niet omdat ik zo'n vrome jongen ben, maar ik geloof in de kracht van verhalen. En het is ook een beetje hondentrouw. Het is de wereld waarin ik groot geworden ben. Ik zeg altijd, toen ik afscheid nam van mijn oorspronkelijke ambt, zei ik ga nu voor de 2e keer mijn ouderlijke huis uit. De 1e keer toen ik ging studeren in Leiden op kamers ging wonen. En de 2e keer nu ik het ambt loslaat, want in dit huis ben ik op smaak gebracht. Hier ben ik geworden wie ik ben. En dat wil ik ook niet verloochenen. Ik stap er ook niet uit het huis om er nooit meer terug te keren. Net zo goed als ik mijn echte ouderlijke huis nog regelmatig bezoek. Zal ik ook dit tweede ouderlijk huis...
In ere houden. Is dat een glijdende schaal geweest? Zo van logisch verloop van de praktijk als dominee of als theoloog... naar het besturen van een...
Ik denk wel dat ik een uniek verhaal met me meedraag... dat je niet zo vaak ziet. Maar ik wist van eigenlijk al heel snel toen ik predikant werd... ik ben overigens ooit theologie gaan studeren als een parkeerstudie. Dat wil zeggen, ik wilde iets anders doen, maar daar werd ik voor uitgeloot.
En dat was?
Dat is diergeneeskunde.
Oh ja, er zijn heel weinig plekken voor. Ja.
En ik werd uitgeloot en ik werd nog een keer uitgeloot. En toen ik de 1e keer uitgeloot was, dacht ik... nou kan ik wel iets doen wat er een beetje op lijkt, Wageningen of zo. Maar ik ben niet zo iemand van het net niet, het moet het wel zijn of niet. En ik was prettig opgegroeid met kerk en geloof en traditie.
Welke soort kerk was het?
Protestants, synodaal gereformeerd zoals het toen heette. niet orthodox of wat dan ook, maar mij heeft het meer nieuwsgierigheid opgebracht dan zeg maar dogma's en vastomlijnde gedachten.
Dus van een herder, van een kudde, van zeg maar een iemand die zich met dieren bezighoudt, ben je nu de herder van de mensen.
Dat is een leuke metafoor. Ja.
Daar zitten wij hier voor.
Natuurlijk. Ja, leuke vergelijking, want zo zie ik het ook. Kijk, ik ben toen theologie gaan studeren vanuit de gedachte, ik ga dat een jaar doen, als ik toch iets anders moet doen. En uiteindelijk ben ik weer uitgeloot en ik heb uiteindelijk die studie helemaal afgemaakt. Heel bepalend is geweest een telefoontje van mijn oude rector toen. Ik zat in Leiden op school.
Van de Rijnlandse Lycée?
Nee, Visser het Hoofd.
Oké.
En er was toen een rector die heette Middeldorp, ook een Neerlandicus. En die belde me op. Ik was best bekend op die school, want ik was net als Eberhard van der Laan op die school voorzitter van het leerlingenparlement geweest. En die belde mij na 3 jaar op en zei, Jaap, ik wil dat je terugkomt en ik heb een baantje voor je. Ik zei, wat is dat dan? Hij zei, ik heb 6 uur godsdienst voor je. Ik zei, man, ik heb nog geen boek uit. Hij zei, ja, maar jij kan dat. Dus ik heb me in mijn klanten laten grijpen. En dat is heel bepalend geweest voor het verdere verloop van mijn studie. Want ik stond op het punt om ermee te stoppen. Ik loodde toen mee voor medicijnen. En 2 weken later werd ik daarvoor ingeloten. En toen heb ik echt in dubio gestaan. Dilemma, wat doe ik nou? Toen heb ik uiteindelijk besloten, weet je wat, ik maak die studie af. En toen ben ik...
En toen ook de kracht van het verhaal verder uitgediept. Want als leraar heb je dat natuurlijk ook. Hè? Dan zie je wat je met een verhaal allemaal kan bewerkstelligen. We hebben het in dit programma altijd over de plek waar we zitten. Ook, hè? En dat is in dit geval hier het provinciehuis. Is natuurlijk ook een plek met een verhaal. U staat aan het hoofd van een heel belangrijk gremium.
Zeker.
Politiek is het behoorlijk roerig. Hoe zit dat hier in de provincie Zuid-Holland eigenlijk? Is daar een fijn verhaal over te vertellen hoe dat gaat hier?
Nou ja, ik kan heel veel over deze provincie vertellen. Want laten we zeggen, dat is economisch gezien een hele belangrijke provincie. 22% van onze boterham nationaal wordt hier verdiend. Dus economisch is Zuid-Holland gewoon een belangrijk onderdeel van het motorblok. Denk maar aan het grote havenindustrieel complex of de Horti in agricultuur, het Westland-Oostland.
Maar je hebt ook grote tegenstellingen. Dus die tegenstelling tussen stad en platteland, dat precies. Is hier natuurlijk...
Ik zeg eigenlijk, alles wat je in Nederland kunt vinden, vind je in Zuid-Holland. Van kust tot bos, van zand tot veen, van gehucht tot wereldstad, van ambacht tot grote industrie. Dus alles van orthodox... Zwaar orthodox Bijbelbelt tot seculier. Je vindt het allemaal hier.
Maar is het niet een beetje veel voor één provincie? Dus ik heb hier een prachtige...
Dilemmaatje.
En het dilemmaatje wat we hebben bedacht is in dit geval... Moeten er niet meer provincies komen? Ja of nee? En dat geldt misschien voor Zuid-Holland wel. Hè? Je hebt natuurlijk al... hele grote steden met heel veel ruimte eromheen.
Nou, weet je, dat is een eeuwige discussie. Je kunt ook zeggen, moeten er niet minder provincies komen? Ik geloof niet zozeer aan dat gerommel en die structuur. Het is, om de zoveel tijd komt die discussie weer op. Hè, dat ook moet je met stadsgewesten gaan werken. Dat vind ik overigens in deze provincie wat meer voor de hand liggend dan...
Je hebt hier een metropoolregio ook, bijvoorbeeld. Hè? Dat is zo'n samenwerking tussen grofweg Rotterdam en Den Haag... en andere gemeentes die daaromheen liggen.
Eigenlijk is dat een vervoersregio, want zo is het ontstaan. Maar er is elke keer wel weer een discussie, moet je niet naar 30 stadsgewesten in Nederland, met centra van grote steden en daaromheen.
Zit hier ook een beetje gesplitst, want we zitten hier in dit provinciehuis, dat is recent ook nog gerenoveerd.
Zeker. Hè?
En ik zag beelden daarvan, ik zag op een gegeven moment een beeld ook van de provincie, waarin ik 4 delen meende te herkennen. Een of ander grafisch werk, zeg maar grofweg, het gebied rondom Leiden, het gebied rondom Gouda, het gebied rondom Den Haag en Rotterdam.
Ja, je hebt natuurlijk subregio's in Zuid-Holland.
Dat hebben jullie wel,
Bollestreek, Holland-Rijnland, Midden-Holland, dus dat is rond Gouda, Zuid-Holland-Zuid, dat is zeg maar de Hoekse Waard en het is Voorne-Putten en... dat hoort dan bij Rotterdam-Rijnmond. Dus Rotterdam-Rijnmond. Zo hebben we indelingen gemaakt. Of het nou zeg maar woonregio's zijn of arbeidsregio's. Maar in een provincie, zeker in Zuid-Holland, vind je een aantal andere indelingen. die we dan regio's noemen. Veiligheidsregio's heb je ook nog. Hè, dus zijn
en er... is er wel spanning tussen die regio's?
Nee. Nee.
Ik heb altijd het idee, als ik u zie, dat er helemaal geen spanning is.
Is dat zo?
Ja, nee, dat, ik zie altijd heel veel opgewonden politici. Maar als ik u zie, dat heb ik dat helemaal niet. En denk, nou, die doet dat heel rustig en bedachtzaam.
Ja, maar zo zie ik mijn rol ook wel een beetje. Als ik hier ook nog eens een opgewonden standje ga rondlopen, dan wordt het helemaal onrustig. En mijn primaire taak.
Maar dat is wel een beetje aan de hand, dat er veel opwinding is.
Ik vind, nou ja, als ik van de week kijk, we nemen het op in de week dat zeg maar.
Israël precies. En Hamas. En
als ik dan zie wat voor enorme discussies er ook op zie ik voorbij komen.
Over vlaggen en. Ja.
En wat voor opwinding en noem maar op. Ik snap het allemaal wel, maar jongens, kom op. Een beetje. Hè? Dus ja. Dat vind ik wel het moeilijke in deze tijd, is dat we. Elke keer om wat dan ook, nou is dit wel iets om je over op te winden, zo'n geweldige
gewelddadigheden.
Dus laten we dat niet bagatelliseren. Ja. Maar ik vind wel.
Maar het lijkt alsof de oorlog gelijk overslaat naar het binnenlandse twisten over.
Ja, en van een heftigheid en ook een. En ik vind het ook wel mijn taak om dat een beetje zo'n. Kom op, even rust bij de stukken. Wat is er nou aan de hand? Even gas terug.
Want we hebben natuurlijk verkiezingen gehad hier in de provincie. Er is ook een nieuwe. Bestuur gekomen, waarin eigenlijk alle min of meer grote partijen, plus de BBB, die ook grote partij is, samenwerken.
De grootste.
Ja.
Ja, dat heb ik ook gezegd bij de installatie van dit college in september. Of was het in juli geloof ik? Nou, het was in juli, dat is net voor de vakantie. Dat het mooi is dat we in deze tijd partijen zien die bruggen geslagen hebben, die we misschien voor onmogelijk hielden. Maar het is ook nodig in deze tijd. Er zitten nu 16 partijen in mijn staten. Ik heb morgen weer een statenvergadering. 16 partijen. Die allemaal iets vinden van alles. En ook allemaal hun punt willen maken. Wat ik ook begrijp. Daar zit je voor in de politiek.
Dus laten we zeggen, een verbinding. Een beetje in het midden van het politieke krachtenveld. Is dan ook voor zo'n provincie heel heilzaam.
Ik denk dat je daar de bruggen kunt slaan. Ja. Want. En dat zie je gelukkig hier ook gebeuren. Met de grote nieuwkomer was de BBB. Nou, die zijn aan tafel gekomen. En zitten nu ook in het college met twee gedeputeerden. En ik vind dat eigenlijk prima.
Ze doen het constructief.
Ja, ik moet zeggen dat ik daar wel ook wel...
Heeft hij ook nog iets te maken gehad met de formatie?
Het aparte van mijn functie is dat ik word als het ware aanvoerder van een team dat ik niet zelf samenstel. Met een tactiek en een strategie en een verhaal dat niet van mijzelf is.
Hé, hey, Maurice Stijn.
Van sorry, Ajax, nee. Ja.
Sorry.
Op het moment dat we dit opnemen was hij nog een trainer van Ajax. Je weet het nooit. Ja. Nee, maar goed, je bent een soort van technisch voorzitter dan.
Dat is ook weer niet helemaal zo. Want in het college van gedeputeerde staten, het dagelijkse bestuur, ben ik gewoon een volwaardig lid ook met een stem. En de voorzitter. In de staten ben ik, zeg maar... Geen lid. Ik ben geen lid van de Provinciale Staten. Er zitten dus volksvertegenwoordigers. Maar ben ik de voorzitter. En dat is meer een procesbegeleider.
Ja, ja. Ja, we weten er eigenlijk zo weinig van de Provinciale
Staten. Nee, dit is heel nuttig om te horen.
Ja, daarom. Nee, maar daarom is het goed. Nou, we willen nog even over het gebouw hebben. Want wij zitten hier op uw kamer. En we kijken nu natuurlijk uit.
Ja, op, het is wel een mooi uitzicht.
Waar de wereld zich bevindt. Hè. Dus de skyline van Den Haag. Het station. Het Malieveld hier. Inderdaad, het is nu zodanig slecht weer dat de activisten zijn weggespoeld. Of die komen pas na de kerst weer terug. Alles gebeurt hier op deze plek. Maar het is ook een plek met geschiedenis. En misschien is het goed dat we daar Theo eens even over aan het woord laten.
Ja, nou kijk, dat hangt ervan af hoe diep je gaat in de geschiedenis. Maar ik vind sowieso ook mooi uitzicht op het Esso-gebouw. Esso, de afkorting van Standard Oil. Met een toren die hoger is dan die van het Shell-gebouw. Dat was expres zo ontworpen. Maar ja, op deze plek waar we nu zitten, dat was de Haagse Dierentuin. Hè, vanaf 1863. Zeker. De Haagse Dierentuin. Wij liepen een paar jaar achter op Rotterdam en Amsterdam. Dat was wel jammer. Maar dan hadden we eindelijk het Koninklijk Zoologisch Botanisch Genootschap van Acclimatatie. Die hebben we dan verzonnen dat er een dierentuin kwam met ook een gebouw erbij. En eerst was dat gebouwtje achthoekig. Maar 30 jaar later, in 1893, kwam er nog een enorme grote zaal achter, een concertzaal in Moorse stijl. En vanaf dat moment werd het natuurlijk het Moors Paleis genoemd, waar waanzinnig veel activiteiten hebben plaatsgevonden.
Ook boksen ook, geloof ik, hè?
Ja, boksgala's vanaf 1918. Joris Toepoe was de eerste Bokschool van Nederland. En die kwam gelijk in het bestuur, was een oud gymnasiumklant. En die kwam in het bestuur, dus die ging gala's organiseren. Dus zo was het altijd. Max Euwe verloor hier zijn wereldkampioenschap in 1937. Met schaken tegen Aljechin. Hele volle zaal, maar hij verloor zijn potje. Ja, dat is dan wel jammer. En na de oorlog, bijvoorbeeld, ik weet iets van sportgeschiedenis af. De eerste live televisieopname van een sportwedstrijd ooit in Nederland. Dat was de volleybalwedstrijd in de Haagse Dierentuin. Zo in 1954 tegen België. Dus zo zijn hier ongelooflijk veel...
Uitslag, Theo?
Wij wonnen. Okay, wij wonnen wel. Met 3-2 hoor, of zoiets, of 3-1, daar wil ik van afwezen. Maar ja, want de toenmalige aanvoerder, Kees van Zweden... Die was gymleraar bij het Haagse Montessori Lyceum. Hier ook vlak naast. Ja. Dat is gewoon een buur van het provinciehuis. Kees van Zweden, de grote volleybalvader des vaderlands en oorlogsheld. Die ook nog in het Oranje Hotel heeft gezeten. En zelfs de knokploeg van Rijswijk heeft geleid. Ook een uit de gereformeerde hoek afkomstige organisatie. Hè?
Veel van zijn dit nieuwe gegevens? Of heeft u zich ook verdiept in de geschiedenis van die...
Nee, ik weet niet veel meer dan dat hier ooit de Haagse Dierentuin gestaan heeft. Wat je net vertelt. En ook dat in de oorlog dat wel een bijzondere plek is geweest. Ja, want elk jaar, misschien wil je dat nog vertellen. Maar elk jaar hebben we hier een herdenking op 4 mei van... en de mensen vanuit de organisatie en politiek van de provincie... die het leven lieten, maar ook een herdenking van de mensen die weggevoerd zijn.
Ja, en die hier verzameld werden.
Die werden hier verzameld, ja.
Dat is dramatisch. Ja. Ja, nee, goed. En over de dierentuin gesproken. Maar, oh nee, dat is natuurlijk een rare brug dit. Ja. De olifant Betsy, die we hier altijd hebben. We hebben Betsy 1, 2, 3, 4 gehad. Ja. Dat was een heel belangrijk statussymbool van Den Haag. Dat we
onlangs is in Blijdorp een olifant overleden en de hele stad rouwde daarom.
Rouwde mee.
Dus dat zijn toch belangrijke... Zeker.
Ja, en er was een berenkuil, dus we hadden beren gekregen, geloof ik, van Polen of zoiets. Ja. En Zwitserland had beren geschonken. Dus er kwam een berenkuiltje met twee zielige beren. Ja.
Voel je daar nog iets van de geest van het verleden hier? Behalve dan natuurlijk dat,
In het gebouw kan je nog iets zien, want we hebben hier en daar nog reliquieën uit die tijd. En een tijd geleden, vlak voor de verbouwing, is hier ook nog uitgebreid een tentoonstelling geweest van de Haagse Dierentuin. He, dus er wordt,
maar het is niet nog ergens een oude hok waar een paar koala's zitten of zo.
Een belangrijk gegeven van
hooguit,
China.
Je zou het hooguit nog een apenrots kunnen noemen.
Ja. Ja, ik zou het niet durven zeggen. Nou, dus hebben we trouwens ook uitzicht op waar de Tweede Kamer nu huist. Dus dat zijn allemaal ook hele korte lijntjes.
Nou ja, wat ik wel eens zeg over dat uitzicht. Ik vind dat ik veruit de mooiste kamer van Den Haag heb. Want het is echt schitterend geworden.
Spreken u niet tegen.
Nee, het is echt...
En een groot balkonnetje ook.
En ik zeg altijd, als ik naar links kijk, dan kan ik net niet zien of de koning thuis is. Want de bomen zijn te hoog. Anders zou ik de standaard kunnen zien. Ja. En dan zie ik daar het gebouw van VNO-NCW. Ik zie daar de rechtbank. Ik zie daar Babylon. Ik zie daar het station. Ik kan er niet achter kijken. Die buurt aan de achterkant van het station.
De Tweede Kamer hier zo.
Precies. Ik zie dat de semi-permanente behuizing van het parlement.
De echte apenrots, zeg maar zo.
Precies, daar zie ik de ministeries, ik zie daar het IJspaleis. En als ik goed mijn best doe, zie ik ook nog het Vredespaleis. Dus ik zie hiervoor het Nationale Demonstratieveld, dat kennelijk te klein geworden is. En we daarom de weg op gaan. Maar ik heb zelf hier ook nog staan stampvoeten in mijn tijd als CNV-voorzitter.
Ah, kijk. Ja, dus, kijk aan. Met een spandoek, wat stond er op de spandoek?
Dat ging toen ik hier over, wat is het, salaris in de zorg. En,
dat vind ik niet terecht. Dat mogen ze weer ophangen.
Ja, goed, ik ga niet zomaar daar staan. Dus ik heb daar een paar keer ook...
Nou, en als je een liefhebber bent van auto's, dan kan je hier ook je hart ophalen. Want die staan hier ook regelmatig voor de deur. Ja. En in de verte heb je zelfs nog het automuseum.
Nou, misschien ook nog wel leuk, om het Malieveld. Dat Malieveld is genoemd naar een spel, sport bijna. De voorloper van golven, het Maliën. Dus die hele Boerlaan, dat stukje asfalt naast het Malieveld, was in de lengte de Maliebaan. Waar je met een...
Komt het daar vandaan?
Ja, met een knuppel en een bal ging je het parcours afleggen. Heen en terug. Er waren ook schuttingjes. Precies waar die Boerlaan nu ligt. En op het eind moest je een paal raken. Dus dat is de voorloper van het golf. Vanaf 1604.
Een soort boerengolf van de letteren.
Ja. Je kon bij de Dennenweg als een herberg. Daar kon je de spullen huren.
Okay. Ja, eigenlijk een hele ontroerende plek. Omdat dit ook het hart van onze democratie is. Wat hier zich hier zo afspeelt.
Zeggen,
en,
ja.
Samen met Jacques Bral heb ik een keer een lied gemaakt, ook over het Malieveld. Heb het Malieveld toegezongen. Van, ach, je wordt zo.
Het wordt vertrappeld.
Elke dag is het, mag het een dagje rustig zijn. Weet je? Dus,
ik ben hier zelf elk jaar natuurlijk met Veteranendag, want ik ben voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag.
Ja, dat is ook een mooi evenement. Mooi zeker, evenement, zeker, goed georganiseerd.
Ja. Ja. Kijk, Theo, het wordt nu tijd voor ons.
Quizje. Oh, ja.
Dat hebben we natuurlijk ook nog.
Dat wordt moeilijk.
Ja, en het gaat over het Zuid-Hollandplein. Want zo heet het hier. Het heet hier het Zuid-Hollandplein. Ja. En hiervoor de Zuid-Hollandlaan. Dat heb ik dus straks al gezegd. Ja. Nou, die naam bestaat uit drie componenten. Laan, Zuid en Holland. Nou, er zijn veel straten in Den Haag beginnen met Laan of met Zuid. Maar er is ook één straat die met Holland begint. De vraag is, welke straat en in welke wijk?
Deze vraag is zo moeilijk, daar moeten we eigenlijk een reep met inscriptie voor
uitloven. Ja, nou, ik denk dat de commissaris van de koningin, die kent alle straten van de provincie, toch? Is het niet?
Maar net niet deze ene.
Ja. Net niet deze ene. Nou, we komen zo nog op het antwoord. Dit is een plek om te koesteren natuurlijk. Het is een hele belangrijke plek. Zeker in de woelige jaren die ons nog te wachten staan.
Je zou nog vragen naar het CDA.
Het CDA. Ja, goed dat je het even zegt. Ja, ja, want we laten hem niet ontkomen.
Nee, nee.
Ik had het net over de zeespiegelstijging. Gaat het CDA aan de golven ontkomen? Of,
De woelige baan. Stijgt het mee?
Misschien stijgt het mee.
Als een dobbertje.
Het is een gewilde
CDA
plek.
CDA dobbert op de golven nu.
Bij de CDA is het eigenlijk een gewilde plek. In feite is het CDA nu misschien wel in drieën gesplitst een beetje.
Zullen we gewoon één ding constateren? Dat het verhaal dat ook zijn oorsprong vindt en veel verhalen van het CDA breed uit verteld wordt. En dat er kennelijk behoefte is in de samenleving aan die belangrijke noties als deel zijn van het collectief, de menselijke maat, bestaanszekerheid, alles waar het gaat om andere dingen dan alleen maar platte winst of korte termijn.
Eigen gewin.
Dat is allemaal ook CDA-gedachtegoed. Dus ik prijs me aan de ene kant gelukkig dat dat wijdverbreid verteld wordt, want er is deze samenleving hard aan toe. En wat me aan mijn hart gaat, dezelfde te zijn een tijd, is dat het zeg maar, als het ware, ook overgenomen is door andere partijen en het CDA daar een mindere rol in speelt op dit moment. Maar ik ben best hoopvol gestemd.
Altijd weer terug?
Nou, ik roep het al jaren. We hebben gewoon een hartstikke goed verhaal. En vertel dat verhaal dan ook. En ik heb het idee dat Henri Bontebal er nu hard mee bezig is. En
meneer Omtzigt, die haalt natuurlijk wel wat weg bij het CDA.
Zeker. En die, onderschat het ook niet, maar ik mag het toch even opnemen voor de partij. Waar ik zelf.
Nee, en bovendien, als we het hebben over de Haagse gemeentepolitiek, ik weet niet of u dat ook nauwlettend volgt, ongetwijfeld. En de nieuwe coalitie is toch ook het CDA weer aanwezig. Is ook een beetje een progressieve middencoalitie die er is.
Ja, je mag ervan vinden wat je wil, maar het is natuurlijk wel een partij met traditie en waar veel ook nog steeds veel bestuurders uitkomen. En dat is ook niet voor niks. En ik prijs me gelukkig met het feit dat er veel meer partijen zijn dan die.
Ja, nou, okay. Dat vind ik mooi gesproken. Amen, zou ik bijna zeggen. Ja. hoe lang zien wij u nog hier als commissaris van de Koningin acteren? Op deze plek?
Voorlopig.
Voorlopig.
Ja, nee, heel goed. Dat is een politiek antwoord.
Quizje.
Het antwoord van de quiz is eigenlijk heel makkelijk. Het is de Hollanderstraat in Duinoord. En wie was Hollander? Christian Hollander was een componist uit de 16e eeuw. Niet zoveel, heel erg duidelijk uit zijn leven. Maar hij zou in 1510 geboren zijn in Dordrecht. Dus ook in de provincie. Is gestorven in 1969. En is wel over heel Europa uit.
Dat is een goede toelichting. Dus, ja. Ik dacht dat hij genoemd was naar Han de Hollander.
Nee, niet de Han Hollander. Dat is dat ook weer niet. Ik wou u ontzettend bedanken dat wij hier te gast mochten zijn. Nou, dat is echt een voorrecht.
Ja, absoluut. Nee, ik moet zeggen, ik woon dus mijn hele leven in Den Haag. Ja. Dit punt nog nooit eerder van deze kant uit mogen bekijken. Bedankt.
Theo, ook blij. Dankjewel, Theo. Ja. De Stichting Luizende Pels, heel erg bedankt. En wij koesteren deze plek. En wij volgen de provincie, want wij zijn behalve Hagenezen en Hagenaars ook Zuid-Hollanders. Reken maar.
Groot hertog in de laan, Paul Krugerplein, de boulevard, de Leijweg, papa verhoofd voor had, waar de kazerne staat dichtbij legt, Pomonaplein en Schuddegeest, de poten alle twee, Oranjeplein, Doublehetstraat, de Slitstraat, wijs je maar mee. Ik ken wel duizend. Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist die stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag. Sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Haag? Wat is er mooier?